En we starten met onze gemeenteraad. Puntje 1. Ten opzichte van de vorige vergadering, ook hier waren geen opmerkingen, ten opzichte van de gemeenteraad van 22 februari 2022 worden hiermee goedgekeurd. Puntje 2, de intergemeentelijke samenwerkingen verslagen. Dat is eentje en dat was op 21 januari 2022 het verslag van de Raad van Bestuur van PITPA. De Raad neemt kennis van deze verslagen. Puntje 3, de gemeentelijke administratieve sancties. De afrekening. Het beheerscomité GAS is in de vergadering van 18 maart 2022 overgegaan tot vastlegging van de rekening van het werkjaar 2021. Het resultaat zijn dat het saldo van de gerealiseerde inkomsten en de aangerekende kosten van de gasdienst wordt verdeeld over de deelnemende gemeente. En zoals u kan zien is dat voor Vorslaar 3.915,73 euro. Zijn hier nog opmerkingen of bedenkingen bij? Dan is het besluit...
Dat je verdeelsleutel nu beter is dan het aantal dossiers.
Klopt.
Vroeger was het aantal inwoners, maar dat gaat dan niet.
Nee, klopt. Het is vooral de insteek geweest, Luc, dat door gas 4 en gas 5, hè, die gas 4 gaat eigenlijk over bijvoorbeeld parkeren op een berm en erop, hè, en gas 5 gaat dan eigenlijk echt over de snelheidsbeperkingen, die ook administratief kunnen gemaakt worden. Dat is vooral nog niet het geval in Vorselaar, hè, maar alle gemeenten zijn zich daarop aan het voorbereiden. Dat als je dat eigenlijk ook mee invoert, dan krijg je enorme scheeftrekking van aantal. Dat gaat echt over honderden die dan eigenlijk een verschil maken. Je weet wel van de voorbije jaren. Ik zal ook de presentatie, voorzitter, meesturen met de presentatie van welke feiten die voorslagen dat ze elk jaar tonen. Dat zo'n sluik stort, een onderpoep, overlast en een vorm criminaliteit. En dus die cijfers, dat zijn eigenlijk redelijk beperkte cijfers, omdat dat echt dingen zijn die betrapt moeten worden door de politie. Bijvoorbeeld, ja, iemand in een vurk gestoken of sluik gestoken of een kop, en dan moet dat betrapt worden. Dus dat is geen feit. Maar als je natuurlijk bijvoorbeeld met camera's een aantal vaststellingen doet, dan gaat dat niet over in totaliteit 20, 30, 40 feiten, maar dan gaat dat ineens over honderden. En dus die scheeftrekking, Luc, het feit dat je natuurlijk gemeent had die daar bijvoorbeeld nog niet mee waren, die nog niet geïnvesteerd hadden, die dan eigenlijk evenveel normaal zouden moeten betalen, terwijl eigenlijk de administratieve handelingen met zo'n verwerking daarvan, want daar hebben we iemand extra op moeten aanwerven, dus een tweede personeelslid bijgekomen, die rechtspraktijk heeft gestudeerd, hè. Dat is sinds kort ook mogelijk, dat dat niet allemaal een opleiding op A-niveau moet zijn, maar dat het ook een B-niveau, dus een hogeschooldiploma rechtspraktijk mag zijn, en dus daar hebben we iemand extra voor aangeworven. Het zou niet eerlijk zijn dat diegenen die daar dan eigenlijk geen aanspraak op maken, dat die mee de rekening zouden moeten betalen, dus dat is er even.
Oké, dan is het besluit de afrekening van de gas voor het werkingsjaar 2021 wordt goedgekeurd. Puntje 4. COVID-19 maatregelen en relance, concessie van de evenementenzaal De Dreef. Kwijtschelding voor het gedeelde concessievergoeding van najaar 2021 en voorjaar 2022 door de sluitingen door corona. Ook voor de verplichte sluiting in 2021 besloot de gemeenteraad op 31 augustus om een kwijtschelding toe te passen. De coronacrisis heeft ook in het najaar 2021 en voorjaar 2022 nog een enorme impact gehad op de concessie evenementenzaal De Dreef. In 2021 werd de horeca ontzien, maar was het door de coronamaatregelen onhaalbaar om evenementen binnen te organiseren. Er werden op 26 oktober, 20 november en 28 november strengere maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. Daardoor konden publieke toegankelijke activiteiten onder zeer strenge voorwaarden doorgaan en waren private activiteiten zoals besloten verenigingsactiviteiten volledig verboden. In de praktijk organiseerde bijna niemand iets in de evenementenzaal deze winter. Vanaf 18 februari werd er overgeschakeld naar code oranje volgens de opgemaakte coronabarometer en werden de voorwaarden minder streng, maar het effect op de verhuring laat zich pas later zien. De schade is veel groter dan enkel het gebrek aan verhuur van deze winter en er was geen ondersteuning op de andere niveaus omdat de sector in theorie niet gesloten was. Daartegenover staan verhoogde doorlopende kosten zoals het elektriciteitsverbruik van de buitenkleedkamers die in het beheer van de gemeente zijn. Daarom het voorstel om de concessievergoeding en ontroerende voorheffing voor de evenementenzaal voor de periode van november 2021 tot en met februari 2022 kwijt te schelden. Hier was nog wel een vraag of een opmerking vanuit de CD&V-fractie.
Ja, misschien een aantal vragen ter verduidelijking bij dit punt nog. Hè, want aan zich zijn we zeker akkoord om de analogie met vorige besluiten ook hier voor die kwijtschelding of vermindering van de concessievergoeding te gaan. Maar ja, we lazen in het punt van er zijn bijna geen activiteiten kunnen doorgaan. Nu vraag ik ons af, is er een overzicht bezorgd door de concessiehouder van wat er allemaal dan wel is kunnen doorgaan? Want we hebben wel weten van een aantal dingen die zijn blijven doorgaan nog november, februari, zoals repetities van Harmonie dachten we. Er is eind februari nog een iets van Nief Talent dachten we in de evenementenzaal doorgegaan. Dus ja, is daar een overzicht van, zodat dat geen scheefgetrokken situatie gaat worden, dat eigenlijk de inkomsten toch nog hoger zijn dan de uiteindelijke vergoeding, want misschien bijkomend is die vergoeding nog altijd ongewijzigd. Ik meende mij iets te herinneren van een 450 euro, of is dat ondertussen verhoogd? Hoe hoog is de vergoeding eigenlijk precies voor de evenementenzaal? En dan een laatste vraag daarbij misschien nog van, ja, dus er wordt ook in berekening gebracht dat de buitenkleedkamers en dan de elektriciteit daar, komt dat de lasten van de concessiehouders? Maar die zijn toch ook een periode gesloten geweest, dachten wij, in die periode van 4 maanden waar er nu over gesproken wordt. Dus komen? Zijn heel wat vragen nog.
Ja, ja. Ja, er zijn inderdaad een aantal activiteiten doorgegaan in de evenementenzaal. Dat ging dan voornamelijk over begin november en eind februari, waar dat gezien in besluit waar dat er minder de regels minder streng waren. Een aantal activiteiten in november die al in plaats stonden, die toch nog zijn kunnen doorgaan. En dan op het einde van februari was er onder andere nieuw dat Nief Talent. Die het geluk hadden om net buiten de periode te mogen terug in de nieuwe regels te vallen. En in totaal zijn er een zevental activiteiten over die 18 weken doorgegaan. De repetities van de harmonie, daar moet ik nu eens navragen, maar die zijn voor het grootste deel van de periode mochten die niet doorgaan. Dus hebben die normaal gezien niet gerepeteerd. Dus dat moet ik nog eens navragen.
Ik dacht in februari. Wel op wekelijks maat.
Ah, wel, dat zal na, wanneer de versoepeling, dat zal inderdaad twee weken in februari geweest zijn. En dan moeten we natuurlijk nog eens navragen. Dus over die 18 weken qua evenementen, zijn er 7 evenementen doorgegaan. En dat zijn 7 evenementen. Dat was de Sportfaf was daar onder andere bij. Die viel dan net begin november zeker. Ja, het kan zijn dat die net buiten of net voor die periode. Maar dat waren dus, de Sportfaf was een geslaagd evenement, maar voor de rest denk ik dat er de evenementen die zijn doorgegaan, dat dat ook een beetje halen met de pet op was. Omdat dat inderdaad maar analogie met de vorige situatie daarna neerkwam op een sluiting. En omdat we het elektriciteitsverbruik, zoals ik hier ook al aanhaalde, zit bij de concessionaris. Dus het betaalt het elektriciteitsverbruik van heel het gebouw omwille van praktische bezwaren om dat anders te regelen. Dat is een heel probleem geweest naar energie en metingen en zo. Maar in vorige situaties was het zo dat als de evenementensector gesloten was, dan was de sportsector meestal ook gesloten of zo goed als gesloten en werd er een heel gebouw zo goed als niks gebruikt. Nu was dat anders. Nu gingen de sporttrainingen en wedstrijden gingen allemaal gewoon door, waardoor er heel wat elektriciteitsverbruik was in de buitenkleedkamers, terwijl dat de zaal eigenlijk...
Maar die zijn altijd opengebleven in die periode? Want...
Ja.
Ah, toch wel.
Ja.
Ja,
ja. Ja, de concessievergoeding.
Ik heb drie categorieën. Hè. Dus je spreekt over de vergoeding voor de verenigingen van de Volksstaatsvereniging. Je hebt verschillende categorieën.
Wat de effectieve concessievergoeding is. Om te zien dat daar geen scheefgetrokken situatie is. Maar die wist ik niet meer exact uit mijn hoofd.
Ja, 600 euro, dacht ik.
Ah, 600. 600,
ja. Een indexering.
Dat
wordt automatisch geïndexeerd op.
Dat zit aan de index van de consumptieprijzen gekoppeld. Hè. Dus jaarlijks wordt dat berekend en wordt dat geactualiseerd. Is 600 pas het basisbedrag, denk ik. Hè. En dan heb je eigenlijk een indexering die elk jaar gebeurt met de index van consumptieprijzen. Dat is de index. Hè.
En om een idee te geven, de maanden, in maand november, december, dat is tijdsrekening van 1000 euro, dus die concessievergoeding. Het feit dat die nu betaald moest worden, is zeker niet. Dat is maar een fractie van de kosten aan de gemeente. Dus, wacht even.
Ja, dat is ongeveer een antwoord. Misschien
dat
je vraagt.
Dat is precies zoiets vergeten, maar.
Nee.
Oké, was het antwoord? Ja. Dan kunnen we besluiten. De gemeenteraad besluit om de concessievergoeding en onroerende voorheffing voor de evenementenzaal te verheffen voor de periode van november 2021 tot en met februari 2022 kwijt te schelden. Dit komt overeen met een periode van 61 kalenderdagen in 2021 en 59 kalenderdagen in 2022. Wat overeenkomt met een extra kwijtschelding van 16,71% voor 2021 en 16,16% voor 2022. Telkens van het jaarbedrag van de concessievergoeding en onroerende voorheffing. Puntje 5 is de varia. En ik zal het eerste varia-puntje voor mij nemen. De oproep tot deelname aan onderzoek van lokale democratie van de Universiteit van Gent. Ik denk dat iedereen via mailbox of via brief die je toegekregen heeft. Ik had ook nog een extra mail gekregen om dit ook nog eens te vermelden op de gemeenteraad. Voor te zien of dat iedereen dat eventueel, of degenen die het nog niet ingevuld hadden, even tijd voor te nemen voor die enquête in te vullen. Want het gaat over, het is wel belangrijk, het maatschappelijke en wetenschappelijke thema voor onze lokale democratie. En die echt aan verandering toe is of verandering mee, zich meebrengt. Dan hebben we een tweede variapuntje dat we willen toelichten. Ik zal eerst aan Lieve vragen voor de toelichting hoe dat de situatie is voor de opvang van de vluchtelingen van Oekraïne.
Ja, heel erg veel. We moeten onze agenda is heel erg geholpen. Zoals jullie zelf weten, nog allemaal dat we er volop in zitten. We spijtig genoeg van de ene crisis moeten stoppen om dan de andere terug te openen. Dat was ook letterlijk symbolisch, anekdotisch zo. En dat was spijtig genoeg niet om dat mee te lachen, maar we zijn de laatste dinsdagmorgen, wel een traditie om altijd op dinsdagmorgen om 8 uur te vergaderen met de crisis zelf. Hè. In kader van corona de voorbije 2 jaar. En we hebben op een gegeven moment, een paar weken geleden, symbolisch de laatste crisis al gedaan. Maar man, zou hier nu niet met durven stoppen, want ja, er zijn nog altijd wel dingen om te doen, maar moeten we niet stilletjes aan beginnen kantelen naar een andere manier van werken, want dit kunnen we niet volhouden. Ook naar onze opvangingscoördinatoren toe, de communicatieambtenaren, alle mensen die daarop bij horen, de algemeen directeurs. Net op dat moment breekt dan de Oekraïne-crisis uit, waar dat heel snel op gegaan is, op dat vlak wel wat gelijkaardig, waarin dat heel snel concrete noden zijn ontstaan. Hier in Voorstel zit ondertussen, als we alles bij hebben, we komen net van de bijeenkomst waarin dat we onze Oekraïnse vluchtelingen nu al 2 keer bij elkaar hebben verzameld in de buurthuis samen met heel wat vrijwilligers. Ook dat is weer typisch Voorstelaar, vind ik dan, dat die meteen klaarstaan om op te helpen. Maar ja, dat zijn schrijnende dingen die je daar hoort. Hè. Hier zitten bijvoorbeeld, om een idee te geven, ook 5 jongeren zonder hun ouders, zonder familie, minderjarigen, hè, die helemaal letterlijk ontheemd zijn, in de letterlijke zin van het woord ook. ja, die hier heel alleen zitten en het heel moeilijk hebben. Zo van, ja, wat zitten wij hier niet eigenlijk te doen, maar zelfs geen contact meer hebben met thuis, wordt het nu dus heel moeilijk. Ook mensen die heel in dubio zijn, die ja, niet zijn ingegaan op de mobilisatie, die hier hun gezin hebben gevolgd omdat ze met 3 kleine kindjes zitten, 1, 2 en 4 jaar. En die logischerwijze, zoals denk ik wij zouden redeneren met ons buikgevoel, hun familie ook vooropstellen en dan met de grootouders naar hier zijn gekomen om dan hier proberen een veilige zone te creëren. Maar die op het moment dat ze dan hier toekomen, een dag later een foto krijgen van ja, uw broer is net doodgeschoten door de Russen, waar dat die man dan eigenlijk niet kan leven met de situatie, ja, ik heb een verkeerde keuze gemaakt en ik moet terug en noem maar op. Zwat, het is maar even zo om even in de realiteit te duwen dat zijn mensen hier in Bosla, die we ondertussen allemaal bij voornaam heel goed kennen en ook zo aanspreken. En die dat soort van verhalen hebben meegemaakt, dus het snijdt wel diep. En ook dagelijks komen nu wel, zijn er aanmeldingen. Ook vanmiddag is er opnieuw iemand die een Aken opgehaald. Het gaat nu wel redelijk snel. En de projectie, dus om het daar even over te hebben, er zijn verschillende aspecten aan die crisis natuurlijk. Dat is één, de huisvesting, dat is de prioriteit nummer 1. Huisvesting is natuurlijk altijd de eerste stap omdat je pas kunt mensen beginnen integreren op het moment dat ze eerst gewoon bedbad brood hebben. Hè. En bedbad brood, dat wil zeggen dat eigenlijk volgens de projectie wij deze week tot 24 plaatsen moeten voorzien, maar daar zitten we eigenlijk al aan. En dat wij dan de komende weken verder opbouwen tot 160 opvangplaatsen. Dus 160 Oekraïners die in Bosla moeten gehuisvest worden. Dat is immens. Allee, als je weet welke lijsten wij bijvoorbeeld nog hebben voor sociale huisvesting, of hoe moeilijk dat wij kunnen een plaats vinden Tina, voor een transit of voor een noodwoning of voor de LMI-plaats, ja, dan denk ik dat als je het hebt over dit soort van aantallen, dat dit immens is. Ik denk dat je dat niet anders kunt noemen. Wij maken daarin een onderscheid eigenlijk tussen een viertal soorten huisvesting die we creëren. De eerste is echt nood en dat is een noodhub. Dus daar komt er eigenlijk op neer dat mensen komen s'avonds toe in Brussel en zeggen gewoon van ja, zorg voor mij, want ik ben hier in België toegekomen, maar ik heb geen plaats om te slapen. Dat is dan een heel tijdelijke huisvesting, echt noodcrisishuisvesting voor 1 nacht. Waarin dat ze 's morgens dan meteen een intake krijgen bij Fedasil op de Heijzer, zoals ze dat daar noemen. Hè. Dus waarin dat de intake eigenlijk verkort wordt. Hè. Want wij werken dagelijks samen met Fedasil ook rond andere vluchtelingen. Normaal is dat een procedure van meerdere maanden die dan wordt gevolgd. Nu is eigenlijk die procedure verkort tot letterlijk 1 dag. Hè. Dus op 1 dag, minder dan 24 uur, wordt eigenlijk heel de procedure doorloopt. Dat wil zeggen, ja, de intake, papierwerk verzamelen, contactnamen met de ambassade, een aantal dingen verifiëren, persoonlijke gesprekken hebben, welke de context is van die mensen, welke mensen thuis zijn en de groep die dat dan ook kan verwachten, wat een kader van gezinshereniging mogelijk aan bod komt, tot en met een gesprek ook met de psycholoog. En dat moet allemaal gebeuren in de loop van die dag. Op het einde van die dag, en ja, het feit dat het einde van de dag is extra problematisch ook, omdat dat natuurlijk een enorm druk ligt op de gemeente. Op het einde van elke dag worden dan mensen toegewezen aan de gemeente. Federaal gebeurt dat zonder spreidingsplan. Dus wat wil dat zeggen zonder spreidingsplan? Dat het eigenlijk gewoon op basis van de hashtag plekvrij, dus de oproep van staatssecretaris Meijer, dat er eigenlijk mensen zijn geweest die kandidaatplaatsen hebben gepostuleerd. Wij hebben er ook mee moeten rond communiceren om mensen warm te maken, want in het begin heb je ook niet zoveel om mee te spelen, dus dan moet je eigenlijk echt wel kunnen appel doen op de spontane solidariteit van de mensen. Dus dan worden die eigenlijk op het einde van de dag doorverwezen en dan kom je eigenlijk in een tweede soort huisvesting. De tweede soort huisvesting is eigenlijk de crisishuisvesting, de tijdelijke huisvesting, en om dat in data of in timing eigenlijk uit te drukken, dat is dan tussen 1 naar een paar weken tot maximum 3 maanden. Dus dat is eigenlijk de korte huisvesting. Dus dan spreken we eigenlijk vooral over bij mensen thuis of een aantal beschikbare plaatsen die je onmiddellijk kunt activeren. Zoals wij hebben een aantal plaatsen hebben voorgesteld. In totaliteit hebben wij voor de korte en wat meer duurzame huisvesting op dit moment, om een idee te geven, 72 plaatsen al gevonden. Maar er zijn er een paar bij die maar zeer kortstondig zijn. Bijvoorbeeld tot aan de zomervakantie, bijvoorbeeld tot aan 1 september, omwille van dat dan school terug begint en de kinderen terugkomen of noem maar op. Er zijn allerlei persoonlijke redenen om dat ook tot een kort verblijf te maken. Ook mensen die gewoon een slaapkamer vrijstellen. Hè. Dus dat is een enorme solidariteit. Ook mensen die nu vanavond, nu ze niet, gaan we nog 3 mensen verhuizen, die vanavond gaan slapen bij mensen die dat vandaag, vanmiddag nog niet wisten in de Kuiperstraat. Dus dat is ineenschakelen. Dus dat kunnen alleen maar een appel doen op een enorme solidariteit. En dat is dan de tweede soort van huisvesting, die crisishuisvesting, beperkt tot 3 maanden. Een derde soort huisvesting is dan de meer duurzame huisvesting. En dan kom je eigenlijk, dan maak je ook de transfer in ons Belgenland tussen de federale overheid eigenlijk richting de Vlaamse overheid. Dus dan kom je eigenlijk bij de Vlaamse overheid terecht, waar je misschien al gehoord hebt van de Vlaamse huisvestingstoel. Die huisvestingstoel die maakt dan eigenlijk de opleisting van meer duurzame plaatsen, opvangplaatsen die gecreëerd worden. Reken maar, als we gewoon de timing verder optellen, hè, van één dag tot 3 maanden, vanaf 3 maanden eigenlijk tot ongeveer 1 jaar. Dat is de timing die we bevolgd hebben. Dus als mensen hier dan wat langere perioden moeten blijven, ja, de mensen die hier zitten, bijvoorbeeld in Vorselaan op dit moment, zijn grotendeels afkomstig van Kiev. 3 mensen van Lviv, verschillende mensen uit de Donbass-regio, dus eigenlijk uit het Russisch sprekende regio, waar dat echt letterlijk alles kapot geschoten is. Dus hier dat die mensen terug kunnen naar hun huizen, naar hun heimat, naar hun plaats, of dat ooit kan, is nog maar de vraag. Dus ja, we spreken echt, als we hier mensen moeten huisvesten, dan spreken we over minimum 1 jaar. Hè. Natuurlijk, ondertussen is er ook een traject mogelijk waar dat mensen ook voor zichzelf een beslissing gaan nemen van ja, wat gaan wij ons leven doen, waar bouwen wij de toekomst op? Is dat een toekomst die wij eerder in het Westen zien, dan willen wij bijvoorbeeld hier blijven, of willen wij naar Engeland of naar Spanje of weet ik van wat doorreizen, en gaan we daar een nieuw leven op bouwen. Ondertussen zijn er natuurlijk elementen van gezinsregeling die ook spelen, hè, dat mensen terug elkaar beginnen te vinden. Maar als dat mensen zijn die hier in België blijven, dan is het ook dus een legitieme verwachting dat die mensen eigenlijk een huisvesting aangeboden krijgen, totdat ze eigenlijk op de private markt zelf ook terecht kunnen voor een definitieve huisvesting. Daar zijn dus ook allerlei afspraken, opvolging, ook via de sociale dienst. De sociale dienst wordt hier ook weer enorm belast. Ik ben heel dankbaar voor de medewerkers, bijvoorbeeld aan de Vleugels, ja, het draait gewoon van 's morgens tot 's avonds alleen maar ook Oekraïne. Ook Erika is daar nu speciaal voor ingezet, onze groepswerker, die dat doet heel wat werk. Ellie is eigenlijk van algemeen directeur nu, ik hoop dat dat niet de reden is waarom dat ze ziek is, maar gebombardeerd tot gemeentelijk coördinator om eigenlijk al die huisvestingsplaatsen te inventariseren en die op te lijsten en in de huisvestingsdoel terecht te komen. Dat wil ook zeggen dat ze s'avonds naar haar bellen om te zeggen van kijk, er staan nu 3 mensen, we zetten die op de bus, binnen 3 kwartier zijn die in Vorselaar, zorg maar dat je een plaats hebt. En dan op die moment moet je ineens een tv, een bed, een Latoflex, zoals deze weekend, matrassen, nog beddengoed, want ik had wel een bed, maar als juist jouw beddengoed heb je wel toevallig nog. Allee, wat, dan moet je beginnen improviseren. Dus dat is eigenlijk die derde soort. Bij de duurzame huisvesting om een idee te geven, is voor ons nu op dit moment het gesprek vooral lopende met het internaat hier in Vorselaar, waar dat we eigenlijk in grote lijnen afgesproken hebben nu om de derde verdieping eigenlijk definitief in te zetten voor een volledig jaar eigenlijk voor huisvesting. Dat wil ik wel zeggen dat wij natuurlijk die kosten moeten verhogen. Dat is ook een inspanning die ja, de overheid vraagt aan de gemeente, van kijk, dit zijn brede schouders die nu nodig zijn, dus jullie gaan daar ook een investering mee moeten in doen. Ik denk het grote voordeel van bijvoorbeeld de meer collectieve huisvesting, waar dat we dan toch op de derde verdieping een 20-tal mensen kunnen huisvesten bij elkaar, is dat er één wel een soort van community kan ontstaan en dat die mensen ook onderling aan elkaar iets hebben. Twee, dat het natuurlijk ook makkelijker is om op te volgen dat je een duidelijke locatie in het centrum hebt, dichtbij het openbaar vervoer, dichtbij de winkels, dichtbij de dokter, dichtbij het gemeentehuis waar ze toch regelmatig moeten langskomen, want ook onze dienst burgerzaken moet ik ook wel even vernoemen dat Brigitte ook overuren en over weekends draait om alles het hoofd te bieden. Dus ik denk dat die mensen heel erg dankbaar mogen zijn. Dus dat wil zeggen dat eigenlijk ook strategisch wel een optie is om vooral de mensen hier toch wel in het centrum te houden en in zo groot mogelijke huisvesting. Dus dat we zoveel mogelijk mensen bij elkaar kunnen plaatsen. Om ook onderling wel een beetje een gemeenschap op te bouwen. Want de eenzaamheid, bijvoorbeeld bij mensen die nu bij families thuis zitten en die niet meteen, of die toch een taalbarrière hebben. Als ik het bijvoorbeeld heb over die jongeren die hier zitten, de minderjarigen, is een heel moeilijk verhaal. Ik heb ook het verhaal, is het een heel moeilijk traject. En het is toch kwestie van die mensen zelf ook een beetje overeind houden. Die hebben wel een broer en een zus, die zitten kinder nog. Daar horen ze niks van. Allee, ik bedoel, dat zijn toch heel pijnlijke dingen. Dus wat om mijn verhaal kort af te maken. Het vierde deel huisvesting is natuurlijk de woondorpen waar we aan sprake. De woondorpen, die gaan er vier in elke provincie komen hier in Vlaanderen. Dus in elke Vlaamse provincie vier, dat wil zeggen tot 20 woondorpen. Indien ze nodig zijn, want die worden gradueel opgebouwd naar lang de cijfers natuurlijk toenemen. We gaan niet zomaar grofweg een investering gaan doen. Ik zit zelf ook in de nationale taskforce, dus ik volg die dingen wel mee op vanuit dus voor de regio's lokale besturen. Die locaties zijn nu vastgelegd, hè. Dus die zijn voor elk van de vijf provincies vastgelegd. Bij ons in de provincie bijvoorbeeld zijn Antwerpen en Mechelen, die heb je al op tv gezien, hè. Dat zijn eigenlijk de certitudes. Daarnaast zijn onder meer Boeghout, maar ook Rabels, Geel, een aantal locaties die nu nader worden bekeken. Hè. Ook Ranst is nog in de picture. Maar dat zijn eigenlijk voor de twee vrije plaatsen die na Antwerpen en Mechelen dan komen, de volgende slots die eigenlijk gaan bewandeld worden. En waar nu eigenlijk vooral proactief als screenings gebeuren. Van wat kan dat, wat er gebeuren aan nutsvoorzieningen, vergunningen en ook hoe kan er onderwijs georganiseerd worden. Is daar ruimte voor kinderopvang, maar je moet ook een inbedding hebben natuurlijk. En dat brengt mij meteen tot het tweede en laatste element. Daarnaast die huisvesting is natuurlijk heel de inbedding heel veel, draagt daar heel veel zorgen met zich mee. De mensen die hier nu zijn, de minderjarigen die zijn toegeleid naar de school. Er zijn mensen die naar de kinderopvang toegeleid worden. Er zijn mensen die een heel specifieke opleiding volgen. Waar dat de combinatie gezocht wordt bijvoorbeeld met wielrennen. Er zijn een aantal wielrenners hier ook, professionele wielrenners. Eigenlijk professioneel sportschool, zoals wij dat sportschool zouden noemen. Die eigenlijk het fietsen combineren met het studeren. Ja, dat heb je hier niet in Voorslaaf. Dus dan zijn we bijvoorbeeld ook het Berenpas aangewezen om daar combinatie te maken met de wielerschool. Dus dat wil zeggen dat je moet slots gaan voorzien bij de wielerschool. In het secundair onderwijs om daar aangetakt aan die wielerschool in afspraak op die andere dagen ook nog taalonderwijs te gaan voorzien. Ook daar de taalbarrière, want je moet mensen hebben die dat taalonderwijs ook kunnen geven natuurlijk in de native speaking. Hè. Dus dat wil zeggen dat je daar Oekraïners moet voor gaan vinden. Dus allemaal veel makkelijker gezegd dan gedaan. Ook voor de inbedding. We hebben de laatste weken altijd met tolken gewerkt. We hebben gelukkig toch een 6-7-tal tolken hier in Voorslaaf zelf in kunnen inzetten. Niet vergeten dat wij al een grote Oekraïnse gemeenschap hadden. Hè. Toch een 4-5-tal grote gezinnen met Oekraïners die wij hier in Voorslaaf hadden. Het zijn misschien weinig mensen die dagelijks ontmoeten en kennen. Een aantal van die mensen heb je bijvoorbeeld ook kunnen ontmoeten op het Wereldfeest, waar Oekraïne ook uitgebreid aan bod is gekomen en komen. Met de Oekraïnse dansen doen en zo. Er zijn nog meer de foto mogen gaan met de mannen doen. Hè. In ieder geval, daar is wel heel veel spontaniteit en solidariteit op ontstaan. Dus ook die mensen die hier zijn, springen wel mee in de bres om ook die mensen wel mee goed te integreren. Maar op dit moment bijvoorbeeld vanavond slaapt de mensen gewoon op een matrasje bij iemand anders, omdat die ondertussen zijn toegekomen. Die zijn nog niet in Brussel geweest, dus waar weten wij nog niet van. Maar ik weet wel dat die mensen daar zijn toegekomen. Die slapen gewoon op een matrasje bij en dan zien we morgen wel weer voort, omdat we in Brussel terecht kunnen. Dus ja, allee, sorry dat ik zo uitweid, maar het is toch wel het is toch confronterend hoor, om met een oorlogstoestand zo te maken te krijgen. En die inbedding, mijn verhaal was nog helemaal niet volledig natuurlijk, dan heb je het over taal, over onderwijs, over kindervang, maar ook gewoon over vrije tijd, door die mensen nog een tijd geven, dat die hier zich tenminste veilig en ook ja, gewoon een aangenaam verblijf kunnen hebben, want ja, alleen maar thuis zitten en wachten totdat je van een telefoon krijgt of een WhatsApp kunt doen, als de verbinding daar goed genoeg is, ja, dat is een beetje te fatalistisch, dat is geen menswaardig leven. Hè. Dus we proberen ook die mensen wat uit te dagen om mee ja, wat ontmoeting te hebben. We doen dat nu structureel elke dinsdag om die mensen ook samen te brengen, samen met de mensen die hier al zijn van Oekraïne en de vrijwilligers. In de hele tijd denk ik dan net dat we toch een 40-tal mensen, zeker 40, 50 mensen, dat wij daar toch aanwezig hebben. Dus op dat vlak is toch wel een heel mooi iets, denk ik. Dus ik kan het dinsdag nog niet vergeten.
Nee.
Dus, maar ik weet niet wat daar nog vragen om zijn, maar we dachten wel van dat we hier even de stand van zaken aan zouden kunnen geven. Dat net zoals bij corona, dat we dat de komende gemeente hadden, voorzitter, nog wel willen doen van wat de evoluties zijn. Dus we gaan nu stilletjes aan een switch maken van die crisishuisvesting naar een meer langdurige huisvesting. Omdat natuurlijk ook een aantal mensen hebben aangegeven van kijk, dat is goed voor een paar weken. Maar als onze Joachim terugkomt van kot binnenkort, hè, als examens gedaan zijn, of als wij op vakantie gaan, ja, ik ga die mensen hier niet alleen laten. Allee, iedereen heeft wel zijn eigen reden over en we kunnen daar meningen over hebben. Maar ik denk dat dat heel begrijpelijk is. Er is ook een groot verschil tussen iemand die bijvoorbeeld ja, ergens nog een aparte huisvesting heeft met een aparte ingang, tegenover dat je gewoon naast je slaapkamer nog een kamer hebt van de kinderen van vroeger en daar mensen eigenlijk voorthelpt, maar waar ook van zegt, ja, kunnen we dit op lange termijn volhouden?
Ja, dat is een ding die ik niet wil maken. Allee, het is een parallel met de coronacrisis. Dat heb je ook hier, heb je ook geen glazen bol, hoe het dan verder gaat gaan. Nee. En ik denk toch aan bewust dat je heel snel moet schakelen, dat er ineens heel veel op je afkomt. Dus dan is dat heel knap dat er zoveel solidariteit is waar je op kunt rekenen. En zonder daar afbreuk aan te doen, maar gewoon vanuit de bezorgdheid voor die mensen die wij hier moeten opvangen, hoop ik dat er ook wel een soort van controle is van waar die mensen terecht komen, dat dat toch een beetje voldoet aan alleen minimum vereisten.
Ja, absoluut. Dus in dat verband, Simon, kan ik wel zeggen, dus elk van die locaties zijn ook apart gescreend, zowel stedenbouwkundig als er zijn ook verminderde woningkwaliteitsnormen. Hè. Dus het is niet zo dat er een eerste conformiteitsattest of zo moet zijn. We moeten nu een beetje de lat wat lager leggen. Maar niet op een niveau waar dat de woningkwaliteit of de leefbaarheid of de gezondheid in gedrang komt. Dat is één. Ten tweede, zelfs er rond huisjes melkerijen of noem maar op. Hè. Dus dat het geen mensen zijn die met verkeerde motieven eigenlijk aan huisvesting aanbieden. Om je een idee te geven, er is nog niemand, maar ook letterlijk niemand die een halve euro heeft gekregen voor wat hij de voorbije weken heeft gedaan. En daar zullen de komende periode nog niet meteen zicht op. Dus de Vlaamse regering heeft nu vanmiddag precies onze nota die we voorbereid hebben om een vorm van basisfinanciering te gaan geven. Dus morgen vroeg hebben wij om 8 uur opnieuw overleg om te zien van kijk, is dat allemaal afgeklopt en hoe kunnen we dit nu gaan communiceren naar de lokale besturen toe. Op dat moment, en dat zal dus in de toekomst pas zijn, is er een mogelijkheid dat een deel, als mensen geregistreerd zijn, volledig in orde zijn en een leefrol hier ontvangen, dus al een leefrol toegewezen krijgen door onze eigen sociale dienst, dat gebeurt ook pas na een sociaal onderzoek, hè. Als er dan al een leefloon wordt toegewezen, dat op dat moment een deeltje van de leefloon ook dienst kan doen om ook huisvesting te betalen. Maar dat is huisvesting onder de kostprijs, onder de marktprijs. Dus dat wil zeggen, er zijn ook concrete bedragen opgeplakt om een idee te geven. De nota die nu is voorgesteld aan de regering maakt melding gewoon in grote orde te zien. Hè. Dat voor een plek waar dat iemand verblijft, 164 euro op maandbasis wordt uitgekeerd zonder energiekosten. En met energiekosten is dat 219 euro. Dus dat zijn geen dingen, geen marktconforme prijzen waar dat mensen van zeggen van oh, moet u maar komen. Nee, zo is het niet. Bovendien, een derde screening, en dat is dan denk ik het voordeel van Vosslaar, is dat we alle mensen natuurlijk ook wel persoonlijk heel goed kennen en weten wie dat hier doet. En dat tot slot ook het voorbije weekend al die locaties ook individueel bezocht zijn, foto's van genomen zijn, gesprekken met die mensen hebben plaatsgevonden. Dus ik denk wel dat we bij de juiste mensen nu terecht zijn gekomen. Maar het is wel een rechte bezorgdheid en vandaar ook de switch die we zo snel mogelijk willen maken naar meer collectieve huisvesting, die we dan zelf ook onder controle hebben, die we zelf ook aanbieden, waar dat zelf ook een buddywerking, die we vandaag ook eigenlijk te sprake hebben gebracht, dat een aantal van die vrijwilligers meer een buddywerking opzetten, dat we dat eigenlijk ook kunnen introduceren op gerichte plaatsen, die ook, ja, waar dat we meerdere mensen tegelijkertijd kunnen begeleiden.
Ja, dat opzetten. En nu is er een stukje. En dan ook de gemeenteraad zou ook wel onze medewerkers daar ook nog wel eens hartelijk willen voor bedanken. Dat dat ook iemand overmaakt, waar we echt wel het nut van zien van heel deze organisatie.
Het is misschien niet een eerste bezorgdheid natuurlijk, maar wordt op termijn de VDAB of zo bij betrokken? Of Ja, ik kan me toch wel voorstellen dat dat een beetje op de hand
gelijk wordt. Zeker. En zelfs de mensen in hun vraag ook. Dat was zelfs een van de eerste vragen. Dus ik stel van waar kun je hier terecht? Heb je zoiets als een werkwinkel, waar wij de werkwinkel voor moeten voelen? Ja. Dus zeker. Dat zijn een aantal stappen die al afgesproken zijn. Luc, één. Alle vacatures die nu worden aangeboden, als je gaat kijken op VDAB en RVA, die worden vanaf nu vertaald. Omdat we ineens, ja, we gaan tot 120.000 Oekraïners in Vlaanderen integreren. 120.000, dus dat wil zeggen, dat is een grotere operatie dan bijvoorbeeld de Italiaanse migranten die wij hier in bijvoorbeeld in Limburg en Vlaams-Brabant hebben binnengehaald. En dat had dan een heel duidelijke andere reden natuurlijk, van arbeidsmigratie. Dit is echt een oorlogssituatie. Dus zijn mensen die op de vlucht zijn, dus ook niet de intentie hebben om hier dan per se te blijven. Maar het zegt wel over welke massa mensen dat ook gaat. En die mensen willen natuurlijk zelf niet liever één van ook iets te verdienen, want die hebben ook daar een job achter gehad. Dus ook hun inkomsten zijn ook helemaal weggevallen. En ten tweede ook gewoon om een tijdverdrijf te hebben overdag. Dus dat zijn zeker vragen. En dus er is afspraak gemaakt dat alle vacatures nu ook in het Oekraïens worden aangeboden. Dus je hebt dat nu standaard op de website, heb je Nederlands, Frans, Engels en daar is nu ook Oekraïens bijgekomen. Dus dat is eigenlijk iets dat standaard gebeurt, ook door de plaatselijke mensen hier. We hebben vorige week, donderdag, hier al een Oekraïense mevrouw toegeleid met de arbeidstrekbegeleider, die hier zit dat geeft op donderdagmorgen. Dat is gebeurd al. En de derde stap is dat VDAB inderdaad een expliciete opdracht heeft gekregen om specifieke arbeidsplaatsen toe te leiden en daar ook campagnes en infosessies voor te gaan organiseren. Dus daar is ook een hele werking hier in de provincie, dat Björn Kuit die dat opneemt. Om eigenlijk de infosessies ook gespreid over regio's hier te gaan organiseren, om mensen in te lichten over de mogelijkheden en waar ze daarvoor terecht kunnen. En heel individueel gaan we al met een aantal mensen aan de slag, zoals de voorbije donderdag. Anastasia is hier geweest ook, om dan de mensen ook toe te leiden naar een nieuwe shop. Dus ja, dat zijn dingen die zeker op de radar staan. Ook mobiliteit bijvoorbeeld, ook een heel warm initiatief. De Fietspiep heeft meteen voorgesteld van kijk, bij ons kunnen ze gratis een fiets opleiden, dus ze krijgen gratis lidmaatschap, waardoor de fiets blijft natuurlijk van de Fietspiep, maar dat ze wel een gratis fiets kunnen ontlenen om al snel voor de kindjes en zo gewoon iets te hebben dat er toch mobiliteit is. Er is ook een mooi aanbod gekomen van een handelaar om fietsen die mensen zal ter beschikking stellen om die op te maken. Er zijn ondertussen meer dan, ik heb hier de lijst liggen, ik denk 40, 50 mensen die ondertussen materiaal op ter beschikking gesteld, zoals fietsen, microgolf, ovens, bedden en noem op. Maar daar proberen we vooral vraag en aanbod in kaart te brengen. Dus we hebben daar een digitale module van gemaakt. En wat we niet gaan doen is overal met de remorque alles gaan ophalen en dan te gaan doen om te werken al, want dat is ook geen goede manier van werken. We proberen te registreren, dan vraag en aanbod te matchen. Zoals ze biedt, moeten we dus nog twee. Dus voorzitter, kunnen we afronden, want we moeten twee matrassen gaan doen. Dus niet.
Ik heb nog één rondje.
Nee, dat is niet grappig. Maar dus dat is eigenlijk graag een aanbod aan Mietje. Ook tweedehandswinkel als laatste dan. Tweedehandswinkel heeft ook een heel mooie geste gedaan om te zeggen van kijk, bij ons mogen de mensen, dat zijn de mensen van Kiertje, mogen al de vluchtelingen zelf allemaal twee outfits komen kiezen om hier toch iets te hebben van kleding. Die hebben meestal van de zak bij, maar niet meer dan dat. Hè. Dus dat is ook wel
zijn twee outfits gratis.
Ja, dus dat is ook wel een mooi initiatief.
En bij die begeleiding naar arbeid, is daar ook achteraf, of gaat er ook achteraf controle op zijn, dat er eigenlijk ook wel niet dat woordje uitbuiting eigenlijk zou kunnen gebeuren?
Ja.
En want dat is wel, zijn...
Ik denk dat de plaats waar dat er sprake is van uitbuiten van mensen, ten eerste is een apart meldpunt voor. Wij hebben dat ook zelf actief gecommuniceerd in hun eigen taal. Dus wij doen elke week een mailing in hun eigen taal. Dus we hebben tolken die zowel het Russisch als het Oekraïens zijn, want het zijn twee verschillende talen in Oekraïne. Trekt heel hard op elkaar, maar toch zit er wel wat verschil ook in zinsbouw. Dus er moeten eigenlijk twee aparte vertalingen gemaakt worden. En één gezin heeft dus het Russische, dan moeten we daar een aparte vertaling naartoe sturen. En bijvoorbeeld in de mailing die nu vandaag is meegegeven, staat er ook waar ze terecht kunnen voor, is iemand met een auto gekomen, dus die was gewoon praktisch de vraag van mag ik hier legitiem rondrijden met mijn Oekraïnse nummerplaat. Daar is allemaal een centraal portaal voor en bijvoorbeeld ook een uitbuiting, want dat is een concrete vraag. Uitbuiting is iets wat vooral zich voordoet waar daar mensen ook gehuisvest worden op een plaats en daar dan gezegd van dat jij over mij komen werken. Hè. We hebben een grotere huisvesting bijvoorbeeld in een bedrijf. En zeg je, dan stuurt hem maar 30 van mij. Ik kan die man wel slapen geven. Die slapen dan op een velbergje. Krijgen amper eten en drinken. Maar die moeten dan wel heel de dagen zitten werken voor hun werkgever. En dat is natuurlijk iets dat niet kan. Hè. Maar dat is natuurlijk iets dat vaak onder de radar gebeurt. Ja, ja. Dus het begint eigenlijk bij de vraag van Simon straks. Namelijk om je eigen locaties. Want de gemeente moet je wel allemaal valideren. Dus soms de gemeente wordt ook geen plaatsen toegewezen. Of het moet helemaal clandestien gebeuren, zo van, ik heb iemand die ik ken in Oekraïne, en, maar ja, dat is allemaal mensenhandel, hè. Dat weten we natuurlijk niet, maar andere mensen die toegewezen worden, of die hier toekomen via Oekraïnse families, die weten wij, daar weten wij zelf van, en daar wordt dan die controle wel op uitgevoerd, en daar begint dat dan eigenlijk, waardoor je dat ook een beetje vermijdt.
Oké. Goed, nog vragen omtrent deze materie? Het is wel heel belangrijk voor de volgende maanden en mogelijk zeggen.
Ik heb misschien nog een praktisch vraagje, omdat jullie net zeiden van praktische materiële steun en zo verder. En dan gaf je ook aan het internaat dat daar wel wat kosten aan verbonden zijn. En ik kan me voorstellen dat mensen misschien niet met huisvesting of materiaal kunnen helpen, maar misschien wel
financieel.
En ik vroeg me af of dat er plannen zijn, is dat zelfs mogelijk om dat op zeer lokaal niveau een of ander goed doel, zoiets als het kinderarmoedefonds, dat is iets van ons lokaal, is dat iets waar aan gedacht wordt, of is dat veel meer werk dan dat kan opbrengen, of allee, ik heb geen idee, maar dat
kan, dat is nodig. Kan je wel zeggen dat er ondertussen wel een mecenas is die een financiële bijdrage wil leveren. Daar hebben we in het verleden niet zozeer het kinderarmoedefonds, maar dat is een heel specifiek toegepast fonds. We hebben misschien gelezen dat we daar vorige week ook nog een mooie waardering voor gekregen hebben voor onze werking rond kinderarmoede. Met dank aan mezelf moet ik even vermelden, want ze is de founding mother, hè? Niet gebouwd, maar mother van de kinderarmoedefonds.
Dat is hier allemaal samengebeurd.
Ja, ik weet het, maar het mag even zo gezegd worden, want het is toch een heel mooie waardering, waar dat eigenlijk ook het begin van de werking ook over kinderarmoede gestart is. Maar daar ga ik eigenlijk niet over, even. Wij hebben eigenlijk ook een hulpfonds, volgens dus een tweede fonds dat we opgericht hebben. Op basis van eerdere stortingen, ook in het kader van corona, maar die eigenlijk bewust breder ook aangesmeerd is van kijk, waar kunnen mensen terecht die ergens ja, solidair willen zijn en een centje willen nalaten, wat dan beheerd wordt, voor alle duidelijkheid, door het lokale bestuur, volgens mij namelijk. Hè. En dat hulpfonds zou inderdaad wel kunnen geactiveerd worden. We hebben daar gisteren ook nog over gehad, dat het hulpfonds mogelijk wel kan dienen om een aantal kosten ook mee te dragen, ook vanmorgen in de vergadering heb ik zelf nog over gehad. Ik denk dat dat wel moet kunnen. Wat we nog niet gedaan hebben, en dat klopt wel, Eva, dat is dat we nog niet echt een oproep hebben gedaan. Ik heb de nationale 12-12-actie natuurlijk, maar nog niet een oproep hier in Vosselaar om daar ook een bijdrage toe te leveren. Wat ik in ieder geval wel weet, en dat kan heel simpel in die rekensom van Annette getoond worden, is dat de middelen die wij gaan krijgen ook helemaal niet zullen volstaan om zelfs maar een deel van de kosten te betalen. En daar heb ik het nog niet over personeel of over inzet van andere dingen die gebeuren, materieel, technische diensten en erop. Ook puur denk ik gewoon naar de kosten die wij betalen, zal dat. Zullen we daar zeker niet mee toekomen. Nu, ik denk dat er niemand bij ons denk ik, twijfelt aan de solidariteit die we dan ook moeten intonen. Dus ja, dat zou een mooie kwestie kunnen zijn. Daar hebben we nog niet aan gedacht, moet ik zeggen.
Oké. Okay. Dan gaan we voor ons laatste variapuntje, een toelichting van de uitkomst. En dan kijk ik naar Polen.
Nee, dat is dan. Ik heb een
computer. Ja, misschien een beter wat ik ga doen. Dat nog heel goed worden. De onderste redding. Ja. Ja.
Dat is heel donker, hè?
Ja, ik kan het.
Dat kan niet.
Nee, zo.
Dat vroeger, ja, in de gang waren die in de stad.
Ah,
ja.
Ah, ja.
Van voor, helemaal van voor. Van...
Ik zat wel doelig, man. Ja.
Dat was van...
Zo lang geleden.
Ja, ik ben er niet licht mee staan.
Ja. Het is zeker groot genoeg, hè.
Ja.
Maar ik zal... starten met een beetje het schetsen van de voorgeschiedenis, want dat is niet mee in de presentatie. Dat staat niet mee in de presentatie, maar Uitpas, daar ga ik het even over hebben met jullie. Uitpas is eigenlijk, toen dat gestart is in Nederland, 2016-2017, was dat een van de projecten of een van de mogelijke pilootprojecten waar dat mee van start zouden gaan. Nu, dat is omwille van een aantal zaken, is dat toen niet gebeurd. Maar dat is wel altijd in de hoofd blijven zitten en er zijn wel heel wat voorbereidingen gebeurd om wanneer dat momentum daar was om met de Uitpas van start te gaan, maar dat wel te kunnen doen. Ondertussen zitten de 5 gemeenten van Nederland op dezelfde hooglengte wat dat betreft. Zijn er al een aantal stappen gezet en is er ook 2 jaar geleden een heel belangrijke stap gezet in de vorm van de opstart van een regionaal netwerk vrije tijdsparticipatie. Het enige regionaal netwerk vrije tijdsparticipatie in Vlaanderen. We hebben wel heel wat, er zijn heel veel lokale netwerken vrije tijdsparticipatie en een netwerk vrije tijdsparticipatie is eigenlijk een overleg of een groep waar de, verschillende organisaties vertegenwoordigd zijn en met een middenroep het lokaal bestuur en daar zowel de vrije tijdssector als de welzijnssector, dus Uitpas vormt onderdeel tussen welzijn en vrije tijd. En dan heb ik vrije tijdsparticipatie, is dus welzijn en vrije tijd vertegenwoordigd, maar ook verenigingen waar armen het woord nemen. Wij hadden tot nu nog geen lokaal netwerk vrije tijdsparticipatie. Niet dat wij daar slecht bezig waren, maar dat vraagt wel, er zit heel wat administratie achter. En de winst dat je eruit haalt is ook niet zo gigantisch, maar we hebben samen met de regio beslist om daar wel in te gaan. Natuurlijk als het onder 5 gemeenten gaat, dan zijn de middelen die dat er tegenwoordig staan wel iets groter en kunnen daar wel iets meer mee doen. En we hebben dus met dat regionaal netwerk vrije tijdsparticipatie een participatieplan of participatienota opgemaakt waar dat we de komende jaren, ondertussen al 20 geleden, waar dat we de komende jaren willen aanwerken om de drempels naar het vrijtijdsaanbod te verminderen. Dat is eigenlijk hetgeen dat in die lokaal of in de regionaal natuurlijk wordt besproken. Dat gaat over veel meer dan enkel financiële drempels. Want dat is de grootste focus van dat is zelfs die ik erop ingaan, maar er zijn uiteraard heel andere drempels om die mensen ervaren. De Uitpas is een van de acties die door dat regionaal netwerk worden verder vormgegeven, naast een aantal andere acties om andere drempels te verlagen. Ondertussen nog een volgende stap is dat er ondertussen personeel is aangeworven binnen Nederland. Er is een Uitpascoördinator halftijds gecombineerd met bovenlokaal jeugdbeleid. Die combinatie die is aangeworven en die is daar direct mee van start gegaan, uiteraard. En dat resulteert in deze presentatie, dus deze presentatie gaat specifiek over een Uitpas. Wat is een Uitpas? Een Uitpas, dat is er voor iedereen. Dat is de eerste misvatting die misschien uit de wereld geholpen kan worden. Um, huidpas is geen vrije tijdspas die er enkel is om mensen die het minder breed hebben korting te geven op vrije tijdsactiviteiten, maar een huidpas is er voor iedereen. En een huidpas is voor in de eerste plaats een soort spaar- en voordeelkaart, waarbij je je punten kunt sparen en die punten ook kunt omruilen. En dat kan iedereen met die huidpas. En die punten die kunnen we dus omzetten in voordelen, in kortingen, in gratis gadgets, in gratis producten. En daarnaast biedt een uitpas ook de mogelijkheid om automatisch kansentarief toe te kennen aan mensen die aan bepaalde voorwaarden komen. Dus dat is uiteraard ook een onderdeel van een uitpas, maar dat is zeker niet het enige. Wat is het doel van een uitpas? Het zijn eigenlijk doelstellingen van regio Kempen, dus uitpas regio Kempen. Dat zijn vier doelstellingen, dus dat is in de eerste plaats activatie en verhoging van participatie van bestaande en nieuwe gebruikers. Het voordeel van de aansluiting bij regio Kempen, bij Outpas Kempen, is dat er al een aantal gemeentes langer bezig zijn met een Outpas. Die hebben een hele ervaring en expertise in opgedaan. En die merken ook wel waar dat er werkpunten zitten. Bij een opstart van een Outpas krijgen we meestal gemakkelijk aan de naam gebracht. Maar dan is het ook de zaak van die uitpassen die daar een eigenaar gevonden hebben om die geactiveerd te houden en op die manier gekoppeld aan natuurlijk participatie en vrije tijdsaanbod om daar zoveel mogelijk gebruik van te laten maken. Tweede doelstelling, de kwaliteitsfocus. We gaan niet zomaar alle activiteiten binnen het aanbod van de uitpas steken. We willen er wel zeker van zijn dat die activiteiten die dat eraan gekoppeld worden, maar ook voordelen, dienstverlening, communicatie en promotie, dat er van degelijke kwaliteit is. Daarnaast de voordeel nog van bijvoorbeeld een uitpas Kempen. Die Kempen, ja, dat heeft ook enige naamsbekendheid. Voordelen van een grotere regio komen zelfs nog aan bod. Herkenbaarheid, ja, uitpas is veel meer dan een andere soort vrije tijdspas. Ja, dat is herkenbaar. Hè. In Vlaanderen kent iedereen, de vereniging kent ook de uitdatabank, een logo uit in Vorselaar. Dat is ook zeer gekend, dus dat heeft een grote herkenbaarheid. En nog een doelstelling is meer evenwicht tussen MIA en niet-MIA. En dat is, MIA staat voor mensen in armoede. Dus ja, we krijgen een afkorting, misschien heel respectvol. We zouden daar meer evenwicht in willen krijgen. Dat is ook weer vanuit die ervaring binnen de steden en gemeenten die daar al mee aan het werk zijn. Waar dat misschien de aanpakking die ook verkeerd is geweest en de uitpas als gewoon het verder zetten van het tijdspassysteem is. Op die manier is aangepakt. En dan krijg je natuurlijk als gevolg dat die uitpas vooral bij mensen in armoede terechtkomt, maar veel minder toegang vindt tot andere doelgroepen. En dan het stigma daar zou kunnen verdwijnen door die uitpas heel breed te verspreiden, dat is daar effecten dan veel minder natuurlijk. Dus we willen echt wel dat die uitpas zowel door mensen in armoede als die mensen in armoede. Waarom moeten we daar aan meedoen, of waarom willen we daar aan meedoen? En waarom zou de anderen daar willen meedoen? Want we willen breder trekken dan enkel gemeentelijk vrijtijdsaanbod. Uw aanbod wordt toegankelijker. Dat lijkt me nogal logisch. Als er een aantal mensen zijn die dat nu niet zouden kunnen betalen, dus er zal voor een aantal mensen zal die drempel toch grotendeels wegvallen. Dus het aanbod wordt toegankelijker. Er is ook, er kan publiciteit aan gekoppeld zijn. Je kunt met een uitpas bijvoorbeeld als vereniging ook uw eigen activiteiten meer in de kijker zetten, uitpasactiviteiten organiseren, die dat dan ook meer communicatief uitgespeeld worden. culturele doelpubliek bereiken. Dus via die publiciteit, maar ook je gaat mensen bereiken, of misschien bereiken die dat je anders niet bereikt. En je kunt ook nog meer kennis over deelnemers op je activiteiten opdoen. Want die uitpasactiviteiten, als mensen daar komen aan deelnemen met een uitpas, dan zijn er ook bepaalde gegevens, natuurlijk volledig GDPR-proof, maar zijn er ook bepaalde gegevens die je dan kunt uithalen, waar je dat kunt leren om eventueel mee te nemen in of als evaluatie in een volgende activiteit. Ja, ik heb al gezegd, aansluiting bij Uitpas Kempen, die zelf uit 20 gemeenten bestaan en daarmee zijn we ook de grootste uitpasregio in Vlaanderen. Momenteel, ja, de gemeenten die momenteel die regio uitmaken, die staan daar, dus Beersel, Stadion, Turnhout, Graalens, Turnhout en Bosselaar. Nederland zal dus ook aansluiten, dus met de 5 gemeenten samen. En daarnaast ook Stuifcentrum, dat is een hele blok rechts, met geel, Baal, Mol en alles er rond. Die gaan ook aansluiten en dat zorgt er dus voor, ja, we hebben een wit eilandje al in de die zullen we dus volgen. Het grote voordeel van die grote regio is dat de kansentarief in die regio, in heel die regio geldt. Dus natuurlijk hoeveel verder weg van Vorselaar, zoveel te minder zal dat gebruikt worden, maar toch als mensen naar Turnhout gaan bijvoorbeeld, telt de kansentarief ook daar. Als ze naar Mol gaan, telt dat ook daar. Dus bijvoorbeeld een cultureel aanbod is dat niet niks. Dat zich daar afspeelt, dus dat biedt wel een grote meerwaarde. Wat het puntensparen betreft, dat is over heel Vlaanderen. Dus dat is het verschil met het kansentarief. Het kansentarief is binnen een bepaalde regio. Het puntensparen dat geldt over heel Vlaanderen. Hoe wordt daar nu beleidsmatig georganiseerd, regio Kempen? Dat moet natuurlijk wel aangestuurd worden. Er is een beleidsuitpas waar dan 2 schepen van elke regio in zitten. Voor de regio Nederland. Dat is ook bedoeld om daar onze eigenheid nog in onze eigenheid als Nederland daar ook zeker in te bewaren. Daarom willen we ook voor u gekozen om bijvoorbeeld die coördinator van uitpas aan te werven. En die samen gemeenschappelijk personeel met heel de regio op te zetten. Dus 2 schepen van elke regio, dat zijn voor Nederland Bert Michiels vanuit Welzijn en ikzelf vanuit Vrije Tijd. En de projectgroep Nederland, die doen het echte werk uiteraard. Die zullen ook de uitrol de komende maanden en weken organiseren. Dat zijn de coördinatoren Vrije Tijd van de gemeentes, ook coördinator Uitpas, onze nieuwe medewerker, en de coördinator Vrije Tijd Nederland. Die zijn momenteel volop bezig met de organisatie van de uitrol. Hoe ziet de tijdslijn eruit voor die implementatie? Vandaag is er een informele toelichting. Dus de bedoeling dat volgende gemeente dat die toetreding, dat is dan een formele toetreding tot de regio Kempen, dat dan geagendeerd wordt. Dat zie je daaronder in maart, april, dat is ondertussen een maandje op school. Dus het akkoord van de gemeenteraad om toe te treden tot regio Kempen. Daarna is er, zal waarnibaarheid gegeven worden. In juni is de bedoeling om die samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende gemeenten in de regio Kempen om die te formaliseren, om daar een moment rond te houden. En dan is het, dan wordt het heel praktisch. Hè. Dus hoe gaan we dat in Vorselaar organiseren, hoe gaan we dat in Nederland organiseren, daar zijn we nu al mee bezig, maar er zijn een aantal deadlines die dat we moeten halen om het uiteindelijke doel, dat zie je daar pas van start 1 januari 2023, om dat doel te halen. Dus dat zijn praktische dingen die daar zitten. Wat is de tijdslijn voor verenigingen? Want wij willen dus sowieso het volledige aanbod van het gemeentelijke aanbod als uitpassend aanbod aanbieden aan de mensen, zodat ze automatisch die korting krijgen, de mensen dat daar recht op hebben, en zodat ze onze eigen activiteiten moeten kunnen sparen. Verenigingen kunnen daar ook niet meedoen. Het uiteindelijke doel is zelfs om zoveel mogelijk verenigingen ook mee in te laten stappen op het uitpassysteem. Maar in eerste instantie gaan we een instapmoment organiseren, een instapmoment hebben voor pilootverenigingen die zeggen, oh ja, wij willen, en er zijn al heel veel verenigingen die daar aan de slag zijn of intern gewoon zich georganiseerd hebben om via bepaalde doelen meer kansen te bieden. Dus die bestaan er zeker wel. Dus we gaan een aantal pilootverenigingen meenemen in dat verhaal vanaf begin volgend jaar. En dan is de bedoeling om stelselmatig meer verenigingen in het uitwedstrijdsysteem te laten meestappen. Om daarmee als belangrijkste doelstelling vrije tijd aanbod en het volledige aanbod. In Vorslaar zijn verenigingen daar heel belangrijk in, omdat over de hele lijn belangrijk te maken en daar de volledige gemeenschap deel van te kunnen laten uitmaken, want dat is wel een vereniging uiteindelijk, een mensen vereniging. En het zou spijtig zijn dat daar een grote doelgroep uitgesloten is. Bedankt voor jullie aandacht. Ja, als er vragen over zijn, die mee moest. Een belangrijk onderdeel dat niet in de presentatie zit, maar dat wel, kijk, misschien nog wel goed vermelden, is er is een de korting die dat mensen kunnen krijgen op het aanbod. Dat is eigenlijk toch grotendeels vastgelegd. Grotendeels vastgelegd door Publiek. Publiek is de organisatie die uitpas mee uitrolt van het Vlaanderen, die krijgen ook subsidies voor. De korting die zij voorstellen is dus 20% betaald door de persoon in armoede. De persoon die daar, en dat zal de tegemoetkoming zijn voor de hele regio Kempen. Dus mensen hebben gewoon tegemoetkoming, die betalen 20%. Dan is er 40% dat door de lokaal bestuur sowieso wordt opgenomen en 40% door de organisator. En daar zijn nu, daar wordt nu ook nog volop aan gewerkt. Er zijn in bepaalde scenario's een aantal praktische dingen die naar boven komen waar dat we een aantal voor proberen te bieden. Zoals er zijn wel eens bij verenigingen zijn er wel eens wat voordelen die bij in het bloedgeld zitten, in de vorm van kledij of andere dingen waar we nu mee bezig zijn om te oplijsten en te kijken of we een antwoord op kunnen bieden, zodat dat een win-win wordt voor iedereen. En we willen daar vanuit de gemeente, als het zomer is, ook we willen daar iets tegenover stellen en de vereniging ook te motiveren om daarmee aan de slag te gaan. Dat zal niet één op één die 40%, want natuurlijk er zijn ook voordelen aan een uitpas. Dat zal zeker niet één op één die 40% zijn, maar wel zeker een stimulans om daarmee aan de slag te gaan. En een soort van beloning voor de vereniging die dat er aan meebrengt. Dus dat in het redelijk kort moment pad is. Dus dat is het vraag.
Dank u voor de uiteenzetting. Zijn er nog vragen van jullie tweeën? Dit punt wordt volgende gemeenteraad op de agenda gezet.
Ja, dit punt dat is aan de voetreding tot een uitpasregio. Dat is het formeel. Dus maar alle input is welkom om traject aan het volgt.
Ja, vind
ik. Ja, oh, ik heb nog een vraag over die uitpas. Dus eigenlijk, het is voor iedereen, voor mensen die een grote gemoed komen nemen of die daar in aanmerking komen om 42 is. Wat dan als het iemand, want het is voor iedereen, zeg je van een gezin dat eigenlijk normaal alleen is, die moet dan eigenlijk gewoon een volle pot betalen en sparen dan eigenlijk alleen voor de punten.
Ja.
Daar komt de gemeente niet in tussen.
Nee.
Nee, oké.
Okay. Ja. De mensen. De meeste, het overgrote deel, zal die houtpas niet gebruiken om korting te krijgen op activiteiten, op lidgelden bijvoorbeeld, maar kunnen wel boetes sparen. Daar valt, staat of valt het systeem natuurlijk ook een beetje mee. We zullen daar een mooi aanbod in moeten voorzien, maar het is ook wel zo dat de verenigingen kunnen daar ook in meestappen en kunnen er ook mee spelen. Bijvoorbeeld activiteiten die misschien minder goed lopen om die een extra stimulans te geven. Bijvoorbeeld een koffie aan te bieden op een activiteit. Waardoor dat er misschien mensen denken, kan ik met een badpas een koffie gaan drinken met een puntelijk gespaard. Maar tegelijk zijn ze daar en ze willen waarschijnlijk ook meedeelnemen aan de activiteiten. Dat is heel simplistisch gesteld, maar je kunt er als vereniging ook aan bijdragen en zelf ook meer wat aan.
Ze doet ook nog even toevoegen dat een uitpas er voor iedereen op hetzelfde uitziet. Hè? Dus dat er echt geen verschil is. Nu is dat zo, als je met een vrije tijdspasje komt, dan ziet er van dat zijn mensen die armoede of niet.
Leven
en
deze
uitpas is gewoon één en hetzelfde
pasje
voor iedereen. En dat vind ik ook wel
belangrijk. Stigma valt mee.
Ja.
Ja. Ik denk dat het schoolinitiatief is dat zeker hoe kan werken. Ik denk dat het staat valt met geen wat als laatste zijn komen. Hoe dat je die eventuele barrières kunt wegnemen voor de verenigingen om daar in mee te stappen. Want er zijn inderdaad wel wat praktische. Punten gehaald, bijvoorbeeld van de kledij, bijvoorbeeld aan dat bij het lidgeld op. Er zullen zo heel wat dingen wel zijn. Ik vroeg me eigenlijk af, zijn er al dingen waar je bijvoorbeeld aan denkt, wat bijvoorbeeld gemeentelijke activiteiten zouden kunnen zijn die bij of die aan pas komen van betalende activiteiten dan?
Speelpleinwerking, sportcampen, dus sowieso het vakantieaanbod. Het regionale bijtijdsaanbod, de e-sport en de seniorensport en de kinderen en de jongere sportdagen en zo. Dus dat zijn allemaal dingen die dat aan op dit moment.
Maar dat zijn dingen die dan in de praktijk erop zullen neerkomen dat de kans op de gebruiker van de uitpas dan voor 20% van de kosten draagt in de gemeente aan
80%. Ja, als het over eigen aanbod gaat. En dat zal. Dat zal een extra kost met zich mee.
Want dat is een serieuze. Alleen, in toevoeging. Ja. Nu bestaat er een sociaal tarief, alle dingen die je hebt opgenoemd. Maar die 20% is natuurlijk nog een veel grotere korting die dan.
Ja, en het wordt ook waar drempelje, maar dat is net de bedoeling, hè, de drempels die er nu zijn, want er bestaan al systemen, hè, om korting te krijgen, toegeleid te worden naar verenigingen of andere aanbod, maar dat is allemaal, daar moeten mensen allemaal heel wat stappen voor zetten en het is niet evident om die stappen te zetten.
Ja.
Dus daar, dat zal zeker een impact hebben, een positieve impact gemeenschappelijk, dat zal ook een kost hebben en dat zal voor alle gemeenten zo zijn. Maar wij zijn er ook wel op voorbereid, we hebben daar heel wat, het publiek heeft heel wat cijfers over verschillende gemeenten waar dat een uitpas al langer.
Zijn daar cijfers over de verdeling? Want als je dat stigma wil wegnemen, is het natuurlijk een voorwaarde dat dat heel breed gebruikt wordt. Hè, dat eigenlijk de gewoonte wordt bij iedereen, bij wijze van spreken. Om in die gemeente waar dat een aantal jaren in werking is, zijn daar cijfers over dat dat effectief lukt daar om dat breed.
Ja, er zijn cijfers. Bijvoorbeeld nu in hier is er een schone grafiek waar je ziet bij een opstart te zien dat er natuurlijk ineens heel veel uitpassen worden aan de man gebracht. En nu zitten ze daar op 20% van de bevolking. Dat is ook op naam, dus dat is niet per gezin, maar dat is op naam. Dus dat gaat al over heel veel mensen. Maar je hebt ook perfect zicht over hoe worden die uitpassen gebruikt. Dat zijn bij die 20% zijn er natuurlijk een aantal die daar wat slapend zijn, die daar ja, aangekocht zijn of gekregen zijn en uiteindelijk de naam niet in gebruik. En op die manier kunnen we daar ook op inspelen. Hè. Kunnen we daar ook acties rond organiseren. Dus,
ja.
Er zijn er ook cijfers over de impact die dat heeft op de doelgroep van de mensen in armoede. Kunnen dat al merken dat op die plaatsen dat die mensen ook effectief merken? Dat is misschien ook moeilijk te vergelijken met de toestand daarvoor. Ik heb geen idee hoe dat daarvoor zou gemonitord zijn.
Daar kan ik niet meer exacte cijfers over geven. Wat dat in Vorslaar de grote meerwaarde gaat zijn, is dat wij hebben ook geen vrije tijdspad.
Ja.
We hebben nu wel een systeem van betaalbare vrije tijd, waarin dat mensen 50% kunnen terugkrijgen. Maar ook daar is ze moeten eerst alles zelf betalen en dan moeten ze nog eens naar hier komen. Dus dat zal. Ja, het is een evidentie dat meer impact gaat hebben dan hetgeen dat wij hier nu kunnen aanbieden. En ook de meerwaarde en voordelen van een uitpas tegenover een vrije tijdspas bijvoorbeeld zijn ook heel duidelijk. Ik kan er geen cijfers over zeggen, maar dat wordt ook zo ervaren in de regio's die er al langer mee aan de slag gaan. Er zijn ook eens gezien naar reacties van verenigingen, daar zie je ook duidelijk dat ze dat zelf ook degene erop instappen, dat ze daar ook meerwaarde in zien. Dus.
Nou, ik zie hier bijvoorbeeld ook de cijfers om die idee te geven, dus van de overstap die ze in de regio rond Haalvoet en Aalst zo hebben gemaakt, dat al eigenlijk een stijging van meer dan 40% heeft gegeven in het aantal en vooral de mensen, de kansentarief, dat is 64% van de doelgroepen, zullen we zeggen dat eigenlijk ook heel veel mensen daar toch wel mee toe geactiveerd worden. En het verschil zit inderdaad in wat Kobe toelichtte. Hoe ruimer je aanbod is, hoe aantrekkelijker het wordt, hoe meer het uitgespreid kan worden in de bevolking, hoe algemeen aanvaardbaar het is, zoals de passen, de identiteitskaart. Je ziet wel in een aantal zones die daar langer al gebruik van maken, dat er een groot verschil is tussen vrije tijdspas, waar eigenlijk een sympathiek eigen pasje is dat je zelf creëert om iets te willen doen, maar dat het echte gebruiken, dat je dagelijks gebruiken, dat wel een verschil is als je een ruimere regel en een ruimere aanbod kunt creëren. Ja.
Er
zijn
inderdaad minder
barrières
en veel minder grote investering. Ja. Je moet gewoon minder geld uitgeven, ook al kijk je het nadien terug. Je moet minder uitgeven om het te doen.
Het maakt dus dat echt een verschil. Dat was ook een getuigenis, ik zal het nooit niet vergeten, ik denk dat jij er was, 10 jaar geleden ongeveer, denk ik, getuigenis van Fakkel, toen nog in Herentals, waarin dat Denise ook gewoon heeft oproep van kijk, ons strijdpunt is nu deze keer niet om meer geld of meer sociale huisvesting of een probleem. Wij willen zoiets als een uitpas toen dat begon te ontstaan. Waarom? Zij merken heel veel dat er wel te doen, die paar euro's, wij kunnen dan misschien zeggen dat een paar euro, maar ja, dat is wat. Nee, die paar euro's maken wel degelijk het verschil op een veel kleiner week- of maandbudget. En als je dan dat verschil maakt en je kan daardoor wel het gevoel hebben, ook het gevoel van eigenwaarde om deel te nemen aan de maatschappij en om niet te zeggen van, ja, ik ga het niet doen, want ja, als we dan met heel gezin moeten komen en we zijn met 4 of 5 mensen, ja, dan wordt dat wel een serieuze factuur die doorloopt. Ja, dat kan dan wel het verschil maken, die paar euro's. Hè. En dat maakt dan niet alleen het verschil financieel, of dat je dan deelneemt of niet deelneemt, maar daardoor ook waar dat je veel meer participeert aan de maatschappij en
het werk opbouwt.
Ja,
het is wel veel verder dan enkel. Ik kan nog een shot op gaan.
Want dat is dan een indirecte, de kost voor de gemeentes is die 40%, maar je gaat daar als gemeenschap indirect ook veel van terugkrijgen. Net omdat je mensen, de eigenwaarde, dat gaat iets, hopelijk doet dat iets voor je gezondheid, je mentaal welzijn, dus dat gaat er nooit in cijfers kunnen uitdrukken, maar dat effect zal er hopelijk toch ook wel.
We hebben er altijd wel oog voor gehad, hè? Ook op een aantal initiatieven om zo dingen te doen, bijvoorbeeld de generale repetitie door het toneel, waar een aantal groepen werden uitgenodigd in de rol. Maar ja, eigenlijk herbevestig je een stigma als je daar kan zeggen van hè, dat deden wij de mensen van de troon. Ah, komt geld een donderdag met de generaal repetitie, kom je dat dan zien. En dat doe je met de mensen van kiezen. Maar eigenlijk ben je tegelijkertijd elke boodschap als geven die je net niet wilt geven. Mm-hmm. Want dan, en dan zeg je dat soms, ah, het is plezant dat geld er ook bij zijn vandaag. Nee, dat is eigenlijk onze fout, terwijl kijk hoe bedoeld is. Hè. En iedereen ziet dat ook wel, maar eigenlijk bevestigt je eigenlijk wat je net niet wilt doen. Terwijl als je daardoor zonder enige remming wel mee kunt participeren, dan bouw je inderdaad de context op. Mm-hmm. Je maakt contacten waardoor dat problemen die anders een groter probleem worden, eigenlijk opgelost worden, omdat mensen ook gewoon onderling gewoon met elkaar, oh ja, dat is juist, oh ja, daar heb ik niet aan gedacht. Oh, kun jij dat doen? Mag je dat met u meegaan? Allee, die context opbouw is veel belangrijker dan alleen maar of dat dan nu naar een toneel of iets anders. Ik ga gewoon deelnemen aan de maatschappij en brede zin.
Ik vond het toch ook over dat je het buitenlandschap het wijnen niet aan de gemeente zet, dat die gaan
oorschakelen. Ja, dat is sowieso een bedoeling. Of dat dan misschien ook nog een korte periode dubbel loopt, dat weet ik, dat durf ik niet te zeggen, maar zo'n gemeente zelf om dat op te lossen. Dat is
goed, dan sluiten we hier onze gemeenteraad af. De volgende is op 26 april. Goed volgende.